Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in deze uitzending van De Rots in de Branding. We bevinden ons nog in de maand maart. En in deze maand wordt elk jaar de heilige Jozef door de kerk als het ware wat centraal geplaatst in ons religieus leven. Hij wordt soms vermeld als de wat vergeten heilige. Uiteindelijk wordt er over hem weinig verteld in het evangelie. Maar dan toch zeker niet op onze radio. Zo kan u elke woensdagvoormiddag genieten van de Verhalen van Sint Jozef. Op 8 december 2020, op het feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria, stelde paus Franciscus zijn nieuwe apostolische brief voor met als titel Patris Cordae, of Met het hart van een vader. Het betekende de start van een Sint Jozefjaar tot 8 december dit jaar 2021. U kon de ganse brief beluisteren in het programma Radio Vaticaan en trouwens nog steeds op de website. De reden voor dit Sint-Jozefsjaar is voor eerst de 150ste verjaardag van de uitroeping van Sint-Jozef tot patroon van de kerk door paus Pius de IX. Dat was op 8 december 1870. Maar ook speelt de coronapandemie mee, want de paus schrijft hoe deze pandemie het belang heeft duidelijk gemaakt hoe mensen elke dag opnieuw veel geduld en grote hoop moeten tonen en pogen om geen paniek te zaaien, maar allen een groot gevoel van verantwoordelijkheid moeten tonen. In zijn brief heeft paus Franciscus het ook over de geschiedenis van de verering tot Sint-Jozef. En zo benadert hij uiteraard Pius de IX, maar ook paus Leo de XIII, die de relatie van deze timmerman met de wereld van de arbeid beklemtoonde, en paus Pius XII, die de voedstervader van Jezus uitriep in 1955 tot patroon van de arbeiders. Maar bovendien, vermeldt de paus, is hij het universele rolmodel voor alle vaders, omdat hij ons duidelijk maakt dat men niet enkel vader wordt door een kind ter wereld te brengen, maar door voor dat kind op een verantwoordelijke manier te zorgen en het te begeleiden in zijn belangrijkste levensmomenten. Jozef is ook, schrijft hij, een voorbeeld van kuisheid, omdat hij nooit een ander dan Maria heeft willen begeren en liefhebben. En zo leren we ook van hem hoe we, zoals de paus schrijft, te midden van de stormen van het leven, leren we dat we niet bang moeten zijn om het roer van onze boot aan God over te laten. Maar laat ons starten met een heel eenvoudig liedje van Ellie en Rickert, om daarna even de geschiedenis van de verering tot Sint-Jozef meer naar boven te halen.
Ik ben Jozef Timmerman, zomaar een gewone man. Niet zo rijk en niet zo machtig, maar met handen sterk en krachtig. Ik weet wat ik maken kan, ik ben Jozef Timmerman. ik superveel van hou. Ik heb haar van God gekregen en dat zag ik als een zegen. Maar ik hoorde toen al gauw dat zij moeder worden zou. Oeps! Kind op handen dragen, hij wordt een bijzonder man, zoon van God, de grote vader en van Jozef Timmerman.
Jozef Timmerman, hij wordt een bijzonder man, zoon van God, de grote vader en van Jozef Timmerman.
Beste vrienden, ik stel voor, zoals beloofd, even de geschiedenis naar boven te halen over de officiële verering van Sint-Jozef. Zoals ik al zei, wordt hij inderdaad een beetje de vergeten heilige genoemd. De evangelisten vertellen weliswaar niet veel over hem. Maar, zoals de paus in zijn apostolische brief vermeldt, genoeg om te weten wat voor een vader hij was en welke opdracht hem was toevertrouwd. Maar tenslotte, de geschiedenis over zijn officiële verering is ook heel laat begonnen. Sint-Jozef schijnt inderdaad eeuwenlang heel onopvallend te zijn gebleven. Pas in 1479 nam paus Sixtus IV zijn feest op 19 maart in het Romeins brevier op. En het werd zelfs pas een verplichte feestdag in 1621. Dit was vooral ook onder de invloed in de 14e, 15e eeuw van een heilige Bernardus van Siena, de heilige Vincentius Ferrier, ook een kardinaal Pierre d'Ailly en theoloog en kanselier van de Universiteit van Parijs, Jean Gerson, die de lof hadden gezongen van de heilige Jozef. Uiteraard betekent dit niet dat Jozef niet reeds vroeger werd vereerd. Zo is het geweten dat zijn verering reeds zeer vroeg bestond in de orthodoxe Koptische Egyptische kerk, maar toch pas in de 9e eeuw langzaam overkwam naar het Westen, zoals op 19 maart in het Duitse kloostereiland Reichenau in de deelstaat Baden-Württemberg. Later werd de verering van Sint-Jozef vooral bevorderd door de Karmelieten, Franciscanen en Dominicanen. Ook in de kunst zien we een zekere evolutie. Reeds in de 5e eeuw wordt hij afgebeeld, maar eerder als een bijfiguur en zelfs als een grijzaard. Dit had ook te maken met de apocryfe evangeliën, de niet door de kerk aanvaarde evangeliën, zoals de geschiedenis van Jozef de Timmerman, waarin hij vermeld staat als een weduwnaar. Maar zoals reeds vermeld, de echte liturgische viering komt er dus pas vanaf de 15e eeuw onder paus Sixtus IV met de vermelding van Sint-Jozef in het Romeinse brevier. Hoe evolueerde het nu verder? Een eeuw later breidde paus Gregorius de XIII, tweede helft 16e eeuw, het feest uit over heel de katholieke wereld en stelde het verplicht. En zo zien we ook hoe heiligen hem meer en meer aanspreken. Zeer mooi voorbeeld denken we aan de heilige Teresa van Avila, die door hem op 26-jarige leeftijd wonderbaar werd genezen en haar eerste klooster in Avila aan hem toewijdde en daarna meer dan 2/3 van haar andere stichtingen. Ook ontstonden bijzondere bewegingen van gebeden en devoties ter zijner ere om de harten van de gelovigen te winnen. En zo liet paus Benedictus XIII op 19 december 1726 de heilige Jozef opnemen in de litanie van alle heiligen. Paus Benedictus XIV schreef 10 jaar later, zich baserend op de heilige Augustinus. De heilige Jozef behoort tot de heiligen van het Nieuwe Testament. Zoals Johannes de Doper de lijst afsluit van het Oude Testament, openen Maria en Jozef de reeks heiligen van het Nieuwe Testament. En zo komen we dan aan paus Pius de IX, die dus 150 jaar geleden op 8 december 1870 Sint-Jozef uitriep tot patroon van de kerk. Interessant te melden is het antwoord van de 19e-eeuwse kardinaal Pie, bisschop van Poitiers, op de vraag: waarom is de devotie tot de heilige Jozef eigenlijk zo laat gekomen? En zijn antwoord luidde, en ik geef het in een vrije vertaling: de verering tot de heilige Jozef was een gave die deze familievader, als een voorzichtig econoom, had beslist later uit zijn schat te halen. De sluier die de naam bedekt tijdens de eerste christelijke eeuwen verschijnt als de voortzetting van dat verborgen leven, om dan het verstand en het hart van de gelovigen zoveel meer te kunnen verrukken. Zo schreef paus Leo XIII, vooral gekend voor zijn sociale encycliek Rerum Novarum over werk en arbeid, over Sint-Jozef. Het is dus natuurlijk en heel waardig van de heilige Jozef dat, zoals hij vroeger voorzag in alle noden van het gezin van Nazareth en het omringde met zijn bescherming, hij nu met zijn hemelse patronaat de kerk van Jezus Christus beschut en haar verdedigt. Zo keurde de heilige paus Pius X de litanie goed van de heilige Jozef in een decreet, of keurde paus Benedictus XV in 1919 verschillende prefaties goed voor de heilige missen ter ere van Sint-Jozef. En zo ook wordt Sint-Jozef veel aangehaald door de daaropvolgende pausen, waaronder vooral paus Pius XII, die dan in 1955 het feest van Sint-Jozef arbeider instelde op 1 mei. En hij verklaarde daarbij: u kan geen betere beschermheilige wensen om u te helpen uw leven te doordringen met de geest van het evangelie. Zeker, er was geen enkele werkman vollediger en dieper doordrongen van die geest dan de voedstervader van Jezus, die met hem leefde in de innigste verbondenheid en gemeenschap, in het gezin en bij zijn werk. En zo u dus Christus nabij wilt zijn, herhalen wij ook nu: ga tot Sint-Jozef. Beste vrienden, uiteraard valt er meer te vermelden over de geschiedenis van de verering tot Sint-Jozef, maar ik laat het hierbij. En we gaan luisteren, ik kan het niet laten, naar het zo mooie lied van Michael Card.
Could it be this baby in my arms? so peacefully. The Son of God, the angel said, how could it be? He's not my own, not of my flesh, not of my bone. Still, Father, let this baby be the son of my love. Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? He looks so small, his face and hands so fair. And when he cries, the sun just seems to disappear. And when he laughs, it shines again. How could it be? Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? How could it be? This baby in my arms, sleeping now so peacefully. The Son of God, the angel said, how could it be? How could it be?
Graag wou ik met jullie een artikel doornemen verschenen in Aletheia van priester Christian Venaar. Zoals vele priesters is ook hij actief op internet met, zoals men dat noemt, een blog. Hij werd priester gewijd in 1997 na zijn vorming op het pauselijke Franse seminarie te Rome, na studies te Parijs in rechten en geschiedenis. Een jaar na zijn wijding werd hij legeralmoezenier onder de parachutisten en nam 20 jaar deel aan buitenlandse missies, zoals in Kosovo, Libanon, Mali, Ivoorkust en Afghanistan. Bijvoorbeeld in maart 2012 overleden in zijn armen 2 dodelijk getroffen paras na een terroristische aanslag. Van hem, in samenwerking met anderen, verschenen een 3tal boeken, zoals Un prêtre à la guerre, een priester in de oorlog. En vandaag is priester Christian Venaar, almoezenier van de Force Publique in Monaco, en gedelegeerde voor de communicatie van het bisdom Monaco. En hij schrijft naar aanleiding van de mooie brief van onze paus Patris Corde, met het hart van een vader, het volgende commentaar. Door de centrale plaats van de heilige Jozef in de heilsgeschiedenis te bevestigen, laat paus Franciscus zien hoe God de scheppende kracht van de meest nederigen heeft uitgekozen om de verpletterende kracht van de machten teniet te doen. Paus Franciscus is nog niet klaar met ons te verrassen. Vaak voorgesteld, zowel in de kerk als in de grote internationale media, als de pleiter van het progressisme, zien we hier hoe deze paus op het feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria een apostolische brief, Patris Corde, publiceert ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de uitroeping van de heilige Jozef tot patroon van de universele kerk. Daarmee eert hij een van de meest ouderwetse, tussen aanhalingstekens, devoties van het katholieke geloof. En priester Christian Venaar merkt op, laten we toegeven, sinds het laatste Vaticaans concilie kunnen we niet zeggen dat de devotie tot de heilige Jozef veel werd aangehaald. Paus Franciscus herinnert er niettemin aan dat deze oproep in overeenstemming is met het geloof van zijn voorgangers, die de boodschap over Sint Jozef vervat in de weinige gegevens uit de evangeliën, ook hebben verdiept om zijn centrale rol in de heilsgeschiedenis te benadrukken. De zalige Pius IX verklaarde hem tot patroon van de katholieke kerk, de eerbiedwaardige Pius XII presenteerde hem als patroon voor de arbeiders en de heilige Johannes Paulus II als beschermer van de verlosser. En het volk roept hem aan als patroon van de goede dood. En priester Christian Venaar vervolgt, ook passages aanhalend uit de brief. De reflectie van de Heilige Vader is gerijpt in deze maanden van de pandemie, waarin we midden in de crisis kunnen ervaren dat ons leven wordt gedragen door gewone mensen die ook vaak worden vergeten. De paus wil hier hulde brengen aan allen die zich dagelijks inzetten ten dienste van hun broeders en zusters en van de samenleving, ver van de camera's en het politieke en het mediacircus. De paus wilde met allen zijn persoonlijke overwegingen delen om hen te bemoedigen en te steunen. En de priester haalt deze passage aan. Wij allen kunnen in de heilige Jozef de man vinden die onopgemerkt voorbijgaat, de man van dagelijkse aanwezigheid, maar discreet en verborgen, een voorspreker, steun en gids in moeilijke tijden. En de auteur roept ons op om onze paus dankbaar te zijn, om te verwijzen naar allen die door hun persoonlijke menselijke inzet, ondanks alles, de banden weven die onze individualistische samenlevingen zo hard nodig hebben. En priester Venaar vervolgt met een volgende passage, waarin de paus met een grote psychologische en spirituele finesse ons uitlegt, en ik vat het wat samen, om onze eigen kwetsbaarheid, onze eigen breekbaarheid te erkennen door de tederheid. Dan zullen wij ook niet met onze vinger trap gaan wijzen en oordelen over de anderen. Daarom is het belangrijk Gods barmhartigheid te ontmoeten, vooral in het sacrament van de verzoening, door waarheid en tederheid te ervaren. Met deze tekst wil paus Franciscus, aldus priester Venaar, moed geven aan de eenvoudige gelovigen die we willen zijn. En hij neemt nog een passage uit de brief, waarin de paus het heeft over het oppervlakkig lezen van wat in het evangelie staat over Sint Jozef. Denken we aan de bedreigingen van Herodes en de vlucht naar Egypte. En de paus schrijft: een oppervlakkige lezing van deze verhalen wekt altijd de indruk dat de wereld is overgeleverd aan de grillen van de sterken en de machtigen. Maar het goede nieuws van het evangelie is dat God altijd een weg vindt om zijn heilsplan te verwezenlijken. Het evangelie zegt ons dat het erom gaat dat God er altijd in slaagt ons te redden als wij de creatieve moed hebben van de timmerman van Nazareth, die een probleem weet om te zetten in een kans en altijd vertrouwend op de voorzienigheid. Tot zover dit artikel met wat commentaar van priester Christian Venaar. En we gaan luisteren naar Dave Evans over de nederige timmerman uit Galilea.
A story that's been told many times. Oh, and now it goes again, words that rhyme, about a man they sent all he got for you. A humble carpenter from Galilee. Well, it happened there 2,000 years ago. Oh, a simple man, he walked a rugged road. In robe of white, two sandals up on his feet, came a humble carpenter from Galilee. Now all miracles, they say, were done back then. Take a look all around you, they're happy once again. War in the eyes of little children, you will see. Oh, this humble carpenter from Galilee. Which I sing by request. Oh, this song here is a song that I love best. It's a simple song, I'm sure that you would. Not a humble carpenter from Galilee. Oh, he's coming back again for you and me. Oh, to claim his crown and win the victory. Oh, so keep the faith. that soon you'll see. Oh, this humble carpenter from Calvary, he was a humble carpenter from
Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, graag haalde ik toch uit de mooie brief Patris Corde van Paus Franciscus 7 puntjes naar boven. De 7 vaderlijke eigenschappen van Sint Jozef. Het is een voorbeeld en een oproep voor ons allemaal. Voor eerst is hij een geliefde vader. Hij gebruikte zijn gezag over de heilige familie om zich in zijn leven en werk volledig aan zijn gezin toe te wijden. Hij veranderde zijn menselijke roeping tot huiselijke liefde in een totale gave van zichzelf, een liefde die ten dienste stond van de Messias, die in zijn huis volwassen werd. Tweede kenmerk, hij is een tedere en liefhebbende vader. En de paus omschrijft: we denken vaak dat God alleen via onze betere kanten werkt, maar hij realiseert de meeste van zijn plannen in en ondanks onze zwakheid. Jozef leert ons dat geloven ook kan betekenen dat God zelfs door onze angsten, onze kwetsbaarheid en onze zwakheden kan werken. Hij leert ons dat we te midden van de stormen van het leven nooit bang hoeven te zijn het roer over te laten aan de Heer, die altijd het grotere geheel overziet. Een derde kwaliteit van Sint Jozef is een gehoorzame vader. En de paus geeft als voorbeeld de ja-woorden van Jozef als God hem zijn plan openbaart door middel van dromen. Zoals bij de twijfels van Jozef of hij van Maria, die zwanger was, zou scheiden. En we weten het, de engel sprak: Maria, uw vrouw, tot u te nemen. En het evangelie vermeldt: Jozef stond op en deed zoals de engel hem bevolen had. Of hoe Jozef positief antwoordde om te vluchten naar Egypte en om dan later terug te keren. Iedere keer, schrijft de paus, geeft Jozef zijn eigen fiat, zoals Maria dat deed bij de aankondiging en Jezus in de Hof van Olijven. In zijn jonge jaren in Nazareth leerde Jezus van Jozef de wil van de Vader te doen. Een vierde kenmerk is Jozef als een aanvaardende vader. Dit sluit uiteraard nauw aan bij het vorige. Als er in het leven dingen gebeuren die we niet begrijpen, reageren we vaak met teleurstelling en opstandigheid. Jozef zette zijn eigen ideeën opzij en aanvaarde de loop der gebeurtenissen, hoe mysterieus ook. En hij nam zijn verantwoordelijkheid, schrijft Franciscus. Naast de geliefde, tedere en liefhebbende vader, de gehoorzame en aanvaardende vader, krijgt Sint Jozef ook de titel van creatieve, moedige vader. God, aldus de paus, kon bouwen op Jozefs creatieve moed. Als hij in Bethlehem geen slaapplaats kon vinden, maakte hij er een in een stal. God vindt altijd een manier om zijn plan uit te voeren. En dat geldt ook voor ons leven. God vindt altijd een manier om ons te redden. Op voorwaarde dat we dezelfde creatieve moed tonen als de timmerman van Nazareth, vertrouwend op de goddelijke voorzienigheid. En zo komen we aan het zesde kenmerk, Sint-Jozef als de werkende vader. En zo komen we bij Sint-Jozef als arbeider en de paus verwijst uiteraard naar de encycliek Rerum Novarum. Hoe kunnen we spreken van menselijke waardigheid als er geen werk is om ervoor te zorgen dat ieder in staat is om een fatsoenlijk inkomen te verwerven? Een gezin zonder werk is bijzonder kwetsbaar voor moeilijkheden, spanningen, vervreemding en zelfs uiteenvallen. En tenslotte bestempelt de paus Sint-Jozef als een vader in de schaduw. En hij omschrijft het heel mooi. Jozef was voor Jezus de aardse schaduw van de hemelse vader. Een man wordt geen vader door alleen maar een kind te verwekken, maar door de verantwoordelijkheid op zich te nemen om voor dat kind te zorgen. Wanneer een man verantwoordelijkheid neemt voor het leven van een ander, wordt hij op de een of andere manier diens vader. Maar de paus verwijst ook naar de vrijheid van het kind. Elk kind is drager van een uniek mysterie dat alleen kan openbloeien met de hulp van een vader, maar die de vrijheid van dat kind respecteert. Een vader die begrijpt dat hij op een bepaald moment, als het ware, nutteloos wordt, zodat zijn kind zelfstandig zijn levensweg kan gaan. Hij wordt zoals Jozef, die altijd beseft heeft dat zijn kind niet van hem was, maar slechts aan zijn zorg werd toevertrouwd door een groter vaderschap. Tot zover deze zeven kenmerken van vader Sint Jozef. Een geliefde vader, een tedere en liefhebbende vader, een gehoorzame vader, een aanvaardende vader, een creatieve moedige vader, een werkende vader en tenslotte een vader in de schaduw. Reeds in de jaren 80 van de vorige eeuw had de Nederlandse zenuwarts Alexander van der Does de Willebois het in zijn boek over het vaderloze tijdperk. En we gaan luisteren naar L'Algerino en Emma met het lied O mon papa.
C'est d'or et on trouve plus les mots. Dehors il pleut des cordes comme il pleut des textos. Je le dis pas souvent ma fille mais je t'aime trop. Du mal à m'exprimer, parfois j'ai pas les mots. C'est fou comme t'as grandi, j'ai pas vu le temps passer. Ton regard plein de larmes se noie dans les regrets. Je suis peut-être pas le père que t'attendais, mais je te jure sur ma vie ma fille que je vais changer. C'est que des paroles, oui que des paroles. J'irai te chercher à l'école, je te donne ma parole. Surprendre.
je vais sortir le grand jeu. Dis-lui de me pardonner, j'ai trop été orgueilleux. Tu sais ta mère je l'aime même si je lui dis pas tout le temps. C'est vrai qu'on se prend la tête, j'ai fait des promesses dans le vent. Tu sais les grands sont bêtes, ils font les sourds muets. J'ai été aveuglé, je voyais pas qu'elle souffrait. Je voudrais une dernière chance si tu savais comme je m'en veux. La seule chose qui m'importe c'est de te rendre heureuse. C'est que des paroles, oui que des paroles. J'irai te chercher à l'école, je te donne ma parole.
Beste vrienden, om deze uitzending af te sluiten, zou ik jullie graag meenemen naar twee bijzondere plaatsen waar Sint-Jozef wordt vereerd. Er zijn er uiteraard veel meer. De eerste plaats is het Sanctuaire Saint-Joseph du Bessillon, nabij Cotignac. Cotignac ligt in het zuidoosten van Frankrijk, een 100 kilometer ten oosten van Marseille, of een 60 kilometer ten noorden van Toulon in het departement Var, regio Provence-Alpes-Côte d'Azur. In Cotignac moet je de berg op, een viertal kilometer met de wagen of te voet, naar dit heiligdom van Sint-Jozef. Wat is de geschiedenis? Op de Mont Bessillon, op 7 juni 1660 was een jonge herder, Gaspard Ricard, zijn schapen aan het hoeden in een intense hitte. Uitgeput van de dorst zette hij zich neer, waarna plots een man met een imposante gestalte naast hem stond en hem wees naar een stenen rots. En de man zei hem: ik ben Jozef. Hef de steen op en je zult drinken. De steen was heel zwaar. Trouwens, later konden 8 mannen het nauwelijks optillen. Gaspard dacht eerst dat het een grapje was, maar deze eerbiedwaardige oude man, zoals hij het beschrijft, herhaalde zijn bevel. Gaspard gehoorzaamde, verplaatste de steen zonder te zeuren en ontdekte dat er vers water begon te stromen. Terstond dronk hij er gulzig van en toen hij opstond, was hij weer alleen. Gaspard twijfelde niet aan de realiteit van wat hij had meegemaakt, evenmin als de mensen van Cotignac. Met een buitengewone snelheid verspreidde het nieuws zich en kwamen pelgrims uit alle delen van de provincie en zelfs uit de omringende landen naar de fontein. Ook kreupelen en zieken, waarvan de meesten van hun kwalen werden genezen of anderen getroost. Reeds in augustus 1660 kwam er een kleine kapel op de plaats van de verschijning en 3 jaar later een grotere kapel die er vandaag nog staat. Op een balk kan je de tekst lezen uit de profeet Jesaja: kom en put vreugdevol uit de bron van de Verlosser. Bisschop Barthe van Fréjus-Toulon schreef ooit in 1971: meer zei Sint-Jozef niet, dat was alles. Zoals in het evangelie was Sint-Jozef niet spraakzaam. Het was een heel eenvoudige tussenkomst en voor zover ik weet de enige in zijn soort van de verschijningen van Sint-Jozef in de geschiedenis van de kerk. En de bisschop noteerde verder: op een plaats die Onze Lieve Vrouw reeds had gereserveerd. En inderdaad, op een 3 kilometer heb je het heiligdom van Notre-Dame de Grâce, Onze Lieve Vrouw van alle genaden, waar Maria, samen met de aartsengel Michael en de heilige Bernardus, reeds was verschenen in 1519 aan een houthakker Jean de la Baume. Maar dit verhaal is voor in de reeks Op bedevaart met Maria. De bedevaartplaats Sanctuaire Saint-Joseph de Bessillon werd vanaf 1663 bij de bouw van de grotere kapel uitgebreid met een klooster, een oratorium van de paters Oratorianen, gesticht in de eeuw ervoor door de heilige Philippus Neri. Vandaag zijn het zusters Benedictinessen die er wonen en op het heiligdom van Notre-Dame de Grâce, iets verderop, sinds 1981 de gemeenschap van de Broeders van Sint-Jan. Dus beste vrienden, bent u er in de streek, vergeet deze 2 heiligdommen niet te bezoeken. Het zijn ook mooie wandelingen. En we gaan luisteren naar een hymne tot Sint-Jozef.
Maestro.
en ik beloofde nog een tweede plaats te bezoeken. Iets heel merkwaardigs. En we gaan daarvoor naar de hoofdplaats Santa Fe van de Amerikaanse staat New Mexico. En daar bevindt zich de Loreto-kapel. En voor het verhaal moeten we even terug naar de tweede helft van de 19e eeuw. In 1872 gaf Monseigneur Jean-Baptiste Lamy, toenmalige aartsbisschop, opdracht voor de bouw van een kapel aan een klooster en een school waar de gemeenschap Zusters van Loreto gevestigd waren. De kapel werd ontworpen in neogotische stijl door de Franse architect Antoine Mouly, maar voornamelijk door zijn zoon. De steunberen, de torenspitsen en de glas-in-loodramen werden zelfs geïmporteerd uit Frankrijk. Het was allemaal geïnspireerd aan de Sainte-Chapelle in Parijs. Maar als je er binnenkomt, valt onmiddellijk een wenteltrap op. Eigenlijk een wonderbare wenteltrap. Met twee volledige omwentelingen van 360 graden gaat het naar een hoogte van 6,1 meter. Maar nergens zie je een centrale paal die normaal alles moet ondersteunen. Het is in hout gemaakt en enkel aan elkaar gehouden door houten pinnen en lijm in plaats van spijkers of andere ijzeren hechtingen. De exacte houtsoort is ook niet bekend. Het zou een soort van spar zijn, maar zelfs niet uit New Mexico. En zo kan men commentaar lezen van een zekere Tim Carter, een ervaren timmerman, in de Washington Post. Het is een prachtig kunstwerk dat me nederig maakt als meester timmerman. Het bouwen van zo'n wonder met primitief handgereedschap en minimale middelen is verbijsterend. Het zou al een hele prestatie zijn om zo'n trap als deze te maken met de moderne gereedschappen. Of een zekere Benjamin Radford, schrijver, onderzoeker naar onverklaarbare mysteries, maar vooral op sceptische wijze, schrijft dan toch: de uitvoering is gewoon ongelooflijk. De theorie van hoe je het moet doen om het in een spiraal van twee omwentelingen te buigen, is een moeilijke rekenkundige berekening. Welk verhaal schuilt daar nu achter? Toen de kapel klaar was, was er geen toegang voorzien naar de zolder van het koor. Dit had waarschijnlijk te maken met het plotse verdwijnen of overlijden van de architect. Volgens de versie verteld door de zusters van Loreto werden meerdere bouwvakkers geraadpleegd, maar niemand kon, vanwege de beperkte ruimte, een oplossing bieden dan enkel het plaatsen van een gewone ladder. Als reactie daarop hielden de zusters een noveen tot Sint-Jozef, patroon van de timmerlieden. En op de negende dag bood zich een vreemdeling aan die de trap wou bouwen. En hij werkte alleen met slechts een paar eenvoudige handgereedschappen en verdween daarna zelfs zonder zijn loon te innen of de zusters zijn identiteit kenbaar te maken. Zelfs niet na het plaatsen van een advertentie in de plaatselijke krant. De zusters van Loreto beschouwden de bouw ervan als een wonder en geloofden dat de mysterieuze bouwer, de heilige Jozef, zelf moet zijn geweest. Nog bij te vermelden, de oorspronkelijk gebouwde trap miste leuningen en het was naar verluid zo beangstigend om naar beneden te gaan dat sommige zusters en studenten dit op handen en knieën deden. Uiteindelijk werden in 1887 leuningen toegevoegd door een andere vakman. De trappen zijn vandaag grotendeels gesloten voor het publiek, sinds de kapel in de jaren 60 een particulier museum werd. En zoals reeds aangehaald is vooral die afwezigheid van een centrale paal zeer bijzonder en blijft de uitleg waarop de trap gewicht kan dragen niet duidelijk. Zo bestaat er zelfs een foto uit 1959 waarbij 12 koorleden poseerden op de treden. Beste luisteraars, daarmee sluit ik deze uitzending af met als thema in deze maand maart de heilige Jozef. Ik wens toch nog even te herhalen dat deze zeer mooie brief van Paus Franciscus volledig te beluisteren valt op onze website onder het programma Radio Vaticaan. Ik dank jullie voor het luisteren en afspraak in een volgende nieuwe aflevering van De Rots in de Branding. In het laatste lied horen jullie nog een gebed tot Sint Jozef uit deze brief van onze paus.
Wees gegroet, beschermer van de Verlosser, echtgenoot van de Heilige Maagd Maria. Aan u vertrouwde God zijn enige Zoon toe. In u stelde Maria haar vertrouwen. Met u werd Christus volwassen. Heilige Jozef, toon uzelf ook voor ons als een vader en leid ons op onze levensweg. Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed en bescherm ons tegen elk kwaad. Amen.
Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Seigneur a reposé dans tes bras. Le Sauveur a grandi sous tes yeux.
Je te salue, Joseph, entre tous les hommes tu es béni. Jésus, l'enfant divin de Marie, ta virginale épouse est bénie. Saint Joseph,